De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is uit Romeinen 10 en 2 Timotheus 3 en 4. Kerkdiensten, woensdag 3 november, op de dankdag, is er in de ochtenddienst om 9 uur, gaat in de ochtenddienst om 9 uur dominee Van der Wind voor. Dan zullen ook de kinderen van de basisschool aanwezig zijn. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee H. Rozenboom, 7:30 hoopt dominee H. Rozenboom uit Kesteren voor te gaan. In de ochtenddienst op 7 november om 9:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. En dan in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. Bij de uitgangen van de kerk zijn nog enkele exemplaren van de waarheidsvriend beschikbaar en de zakjes voor de najaarszendingscollecte. We herinneren ook aan de ambtsdragerverkiezing zaterdagavond aanstaande in het kerkgebouw al hier om 7 uur. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede is voor de kerk. En de derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. Voor de kerkgangers is de collecte bij de uitgang. U mag uw gaven ook digitaal geven. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Op dankdag is er één collecte bestemd voor de kerk. De voorzang nu is Psalm 84 vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe. Thank you.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zullen nu gaan zingen, gemeente, van Psalm 92, het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. We zingen van Psalm 92, het eerste vers. Na de geloofsbelijdenissingen van Psalm 108, het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. En wat er verder volgt in Psalm 108, het tweede vers. En in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe Heere, onze Vader in de hemel. Ja, dat bent u waard, dat heel de aard uw grootheid belijdt, mag zien en eren. Dat alles wat adem heeft u looft. Dat Heere, heel de schepping getuigt van u, de grote schepper. En dat de mensen mogen zien welke genade en liefde er is in het geschenk van uw Zoon Jezus Christus, het evangelie van verlossing. Heere, en dat is ons gebed. En dat hebt u ook op het oog. En daarvoor hebt u uw Zoon gegeven, uw Heilige Geest uitgestort, de apostelen gezonden. Daarmee hebt u ook uw kerk de opdracht gegeven om van uw naam te getuigen in deze wereld. Opdat mensen mogen ontdekken wie u bent. En zo eerbied voor u krijgen. En u zullen vertrouwen en dienen met heel hun hart. Heere, laat dat toch gebeuren. Dat uw naam zal worden geheiligd. En dat uw koninkrijk komt. En wij bidden van u, geef dat ook in onze gemeente. Meer en meer. Geef dat in onze harten. En wij bidden dat u ook vanavond zo bij ons bent. En dat we dat in de praktijk mogen brengen. Als we luisteren naar uw woord. Als we daaruit leren en horen wie u bent. En wat u te zeggen hebt. Dat zo het geloof gaat leven. Dat het wordt versterkt. Dat we, Heer, ons heil niet langer zoeken in de wereld. Maar ons zouden bekeren tot u, de levende God. Om voortaan u te eren, boven alles. Wees ons genadig, Heer. Wilt u zo zelf uw naam heiligen. In wat er gesproken wordt. Help in het luisteren, in het spreken, in hoe wij luisteren, hoe we samen zijn, in de kerk of thuis ook, van harte verbonden en hongerig naar uw woord. Wij bidden van u, wilt u zo uw gemeente opbouwen en uw naam verheerlijk laten worden. Wilt u ons daarin ook helpen, dat onze aandacht op u zal zijn, dat we, Heere, zo bevrijd worden van alles wat in de weg zit van ons eigen hart. Aan hinderlijke gedachten. Aan verkeerde begeerten. Aan de verleidingen van de wereld. Wat ons kan hinderen in de omstandigheden. Bevrijd ons ervan. Opdat ons hart juist ook in de eredienst aan u gewijd is. En dat we ook deze rustdag zo als een dag van u mogen wijden uw eer. We bidden u om vergeving voor alle zonden die er zijn. Zie ons daarvoor aan in Christus. Dat op grond van het verzoenend bloed wij vrede mogen hebben bij u. Heer, geef ons deel aan hem. Opdat we niet in de duisternis blijven. Maar in uw licht mogen wandelen. Gedenk uw kerk over heel de wereld. U bidden dat u het Joodse volk gedenkt in uw trouw en genade. Wilt u ook in Israël machtig werken naar uw belofte en uw naam verheerlijken. Deze dingen bidden wij van u. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan vanavond lezen in het Nieuwe Testament. En uitgangspunt voor de prediking vindt u in 2 Timotheus 4... Maar eerst lezen we een gedeelte uit Romeinen 10. Dus eerst lezen we in de brief van de apostel Paulus, dienstknecht van Jezus Christus, de brief aan de christelijke gemeente in Rome. Romeinen 10, vanaf vers 4 tot en met 17. En vervolgens gaan we lezen in de tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 3, vers 10 tot 4, vers 5. Maar eerst dus in Romeinen 10. En dan lezen we daar het woord van God, vanaf vers 4. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is, de mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen, dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen, dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. En is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heer van allen. En hij is rijk voor alle die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen ze in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. En zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Tot zover uit Romeinen 10. Vervolgens gaan we lezen in de tweede brief aan Timotheus, ook een brief van de apostel Paulus, de tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 3. Vanaf vers 10. Hoofdstuk 3, vers 10. Waar de apostel Paulus schrijft aan zijn collega, een andere voorganger, een jongere, Timotheus namelijk, maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolgingen en lijden, zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan? En uit die alle heeft de Heere mij verlost. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die leven en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan. En dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen, overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, vervul uw dienstwerk ten volle. Tot zover de schriftlezing. Vanwege het aantal ochtenddiensten en avonddiensten die ik in deze periode heb, past het mij beter om vanavond geen catechismespreek te houden, maar deze preek te houden die ook aansluit bij 31 oktober, de reformatieherdenking. In de reformatie is de prediking van het woord ook weer meer centraal gesteld in de kerk. En de tekst voor de preek is uit 2 Timotheus 4, vers 1 en het eerste gedeelte van vers 2. Dus 2 Timotheus 4, vers 1 en 2a. Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die leven en doden zal oordelen bij zijn verschijningen in zijn koninkrijk, predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Dat is over de tekst. Het gaat hier over een opdracht, een appel om het woord te prediken. En in de preek van vanavond staan we stil bij drie gedachten. Het speciale van prediken. Wat is daar nu eigenlijk het eigene van? Van preken, van prediken. Ten tweede de inhoud van de prediking. Predik het woord. En ten derde de noodzaak van de prediking. Dus het speciale van prediken. De inhoud ervan en de noodzaak ervan. We gaan nu eerst zingen van Psalm 45, de eerste twee versen. Mijn hart vervuld met heilbespiegeling zal het schoonste lied van ene koning zingen. Deze psalm gaat over een koning, over een gezalfde, de Messias. En we zien dat vervuld in Jezus Christus. En in het tweede vers wordt hij aangesproken, die koning, om als een koning ook de strijd te voeren met het zuivere woord van de waarheid. We zingen van Psalm 45, vers 1 en 2. Gemeente, het is misschien niet iets wat u meteen raakt, deze opdracht voor Timotheus. Predik het woord. Niet een onderwerp waar je meteen warm voor loopt. Het lijkt zo vanzelfsprekend in de kerk dat er wordt gepreekt. En natuurlijk uit de Bijbel, het woord van God. Bovendien kunt u denken, wat moet ik hier eigenlijk mee? Het is een tekst voor dominees, voor dienaren van het woord, maar toch niet een opdracht voor de rest van de gemeente. Predik het woord. En u kunt zomaar denken, deze tekst is niet wat ik nodig heb. Toch is dat een te snelle conclusie. Want u bent wel het adres hiervan. Het adres van de prediking, waar de prediking aan wordt gericht. U bent als gemeente het gehoor, de luisteraars. De gemeenschap waar dit moet gebeuren. En voor wie het ten goede mag komen. En wat toch echt wel opvallend is, gemeente, dat is de enorm sterke aandrang waarmee Paulus dit schrijft. Het is echt uitzonderlijk hoe gewichtig hij dit neerzet. En dat is niet voor een tegenstander, dat hij daar fel tegen ingaat, of in een conflict. Nee, het zijn woorden in een zorgzame brief aan een jonge collega. Ik bezweer u, Timotheus. Ik bezweer u, predik het evangelie. Ja, nog veel sterker. Dat hele eerste vers, dat is een inleiding, stap voor stap opgebouwd, alsof Paulus alles uit de kast wil halen om Timotheus er diep van te doordringen. Ik bezweer u, ten overstaan van God en van Jezus Christus, de Heer, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Ja, dit is iets wat Timotheus enorm op het hart wordt gedrukt. In een persoonlijke brief, waarin Paulus even later schrijft over zijn heengaan. Paulus verwacht niet lang meer te leven. En wil graag nog enkele dingen meegeven aan bemoediging, aan aansporing. Timotheus is jonger. Die moet nog wat langer door. En zo moedigt Paulus hem aan, bijvoorbeeld in vers 5. U, wees nuchter. Vervul uw dienstwerk ten volle, want ik, ja, mijn tijd is gekomen. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. En de grote apostel, die zal zijn werk op aarde achter zich laten. En in dat licht schrijft hij aan zijn geestelijke zoon Timotheus, waar hij heel veel mee heeft samengewerkt in de dienst van het evangelie. En dan schrijft hij hier een uitgebreide brief, maar dit geeft hij een bijzonder zwaar accent. Timotheus, mijn geliefde zoon, ik bezweer je. In tegenwoordigheid van God en van Christus Jezus, die zal komen om te oordelen. Predik het woord. Het is als een verklaring onder ede. bij het hemelse gerechtshof. Dat hij ons ervan bewust maakt dat God erop zal toezien. Dat dit een zaak is waar God aandacht voor heeft. En niet alleen God de Vader, maar ook Christus heeft er belang bij. Ook Jezus Christus houdt in het oog of dit wel gebeurt. En ja, dan zul je ook nog van alles kunnen vertellen over de Heer Jezus Christus. Maar de apostel die kiest ervoor om dit naar voren te brengen. Hij die de leven en de doden zal oordelen. Het is ernst. Het is een zaak van eeuwigheidsbelang. Wanneer hij verschijnt. En wanneer hij voor altijd zal regeren als koning. En is zijn oordeel beslissend voor ieder mens. Besef dat, Timotheus. En daarom predik het woord. Blijf dat doen. Het is een opdracht van Christus. En het blijft een gewichtige opdracht, ook na de apostelen. En zo zal de kerk in alle tijden dit plechtige woord ter harte moeten nemen. Ja, en dan ligt er een verantwoordelijkheid voor ons allen. Hoe wij als kerk hier ruimte aan geven aan deze opdracht. En hoeveel je er in je eigen leven van verwacht. Als het blijkbaar van zulk groot belang is. Laat het niet verslappen. Schuif de prediking niet naar de zijlijn van de gemeente. Denk niet dat het voor u of jou niet zo van belang is. Wat is dat dan eigenlijk? Dit prediken. Er zijn natuurlijk verschillende vormen om woorden uit te spreken. Er zijn verschillende soorten van toespraken, verschillende soorten van gesprekken. Je kunt iets vertellen. Of je kunt iets bepleiten. Je kunt iets ter discussie stellen. Maar Paulus gebruikt hier een specifieke term, vertaald met prediken. Wij zeggen meestal preken. Of verkondigen. In het Nieuw Testament zijn dat twee Griekse woorden die we vertalen met verkondigen of prediken. In dat ene Griekse woord zit de term evangelie. Het is goed nieuws verkondigen. Het andere woord is kerusso. Je maakt iets belangrijks bekend. En allebei die woorden die duiden op het bekendmaken, het publiek bekendmaken van een boodschap. In het openbaar. Maak je een boodschap bekend. En dat op gezag van een hoger geplaatste. Dat zit vooral in dat tweede woord, kerusso. Dat je spreekt zoals een heraut. Dat je spreekt in naam van een gezagdrager. Maakt dat verschil? Dan laat ik een voorbeeld gebruiken. En ook de kinderen die zouden zich daar iets bij kunnen voorstellen. Als onze koning, koning Willem-Alexander, een feest houdt. Bij een bepaalde gelegenheid, hij houdt een nieuwjaarsreceptie of een ander feest. Een feest in het paleis met heerlijk eten. Dan gebeurt het wel eens dat hij besluit om ook burgers uit te nodigen, een aantal. Die daarvoor worden gezocht, geselecteerd. En stel je nou voor. Er worden 25 kinderen uitgekozen. Uit heel Nederland. Ja, wie zullen dat zijn? Waar zullen die vandaan komen? En dan gaat er een gerucht dat twee van die kinderen hier uit de buurt komen. Brugge. Of een van de plaatsen in deze omgeving. En dan zit u bij de kapper. En die vertelt. Nou, ik heb gehoord dat jouw kind. Of dat kind zit zelf bij de kapper. Ik heb gehoord dat jij op het feest van de koning mag komen. Oh ja? Nou, ik, zal dat waar zijn? Of zijn dat maar praatjes? Waar komt dat vandaan? Maar de volgende stap, de volgende dag, dan stopt er een dure auto voor de deur. En er stapt iemand uit, een meneer, netjes gekleed. En die komt persoonlijk een brief brengen. Met de naam van jou, de naam van dat kind. En jawel, in die brief staat dat jij samen met je zus naar dat feest van die koning mag. Die brief komt niet eens met de post, maar die meneer zegt, de koning heeft me gevraagd om het je persoonlijk te overhandigen. Ik kom net uit Den Haag, bij paleis Huis ten Bosch vandaan. En de koning die wil graag dat je op zijn feest komt. Kijk maar, de brief. Hier is het embleem van het koninklijk huis. Daaronder staat de handtekening van koning Willem-Alexander. Nou kinderen, een preek is eigenlijk hetzelfde. De Heer Jezus, die wil ook jou uitnodigen om te komen op zijn hemelse feestmaal. En de Heere heeft mij en ook andere dominees gestuurd om die boodschap bij de mensen bekend te maken. Iemand die preekt, dat is een dienaar van koning Jezus. Die is erop uitgestuurd door de Heere met zijn woord. Achter dat begrip, preken, daarachter zit dat je gezonden bent. En dat is anders dan bij een onderling gesprek. Nou, een onderling gesprek heeft natuurlijk ook zijn waarde, ook een Bijbelse waarde. Dat je in de gemeente elkaar spreekt, dat je elkaar opbouwt, dat je elkaar vermaant, elkaar vertroost. Of dat je in een gezamenlijke Bijbelstudie van een groepje christenen, mannen en vrouwen, bij elkaar bent. En dat je daarmee ook elkaars geestelijk leven verrijkt. Dat heeft zijn waarde. Maar dit is ook zeker van groot belang. Predik het woord. En dat is toch weer een ander gebeuren. Daarvoor heb je een roeping nodig van de Heer. Daarvoor worden mensen bevestigd in het ambt. Zodat ze met die volmacht, met die opdracht, ook echt kunnen prediken. Want je kunt de vraag stellen, wie mogen er preken in de eredienst van de christelijke gemeente? Nou, de kerk die heeft in de Bijbel gezien, daar is een roeping voor nodig. Daarvoor word je bekleed met een ambt, zodat een prediker met dat gezag zal spreken. Niet met zijn eigen gezag, maar met het gezag van zijn zender. Ja, en dat raakt ook de discussie over de vrouw in het ambt. In de Bijbel zien we zowel mannen als vrouwen actief met taak in de gemeente. We zien in de Bijbel mannen en vrouwen met allerlei gaven die ze mogen en moeten inzetten in de gemeente van gelijke waarde. Alleen voor een bepaald soort spreken. Het spreken dat verbonden is met het opzicht, met het gezag over de gemeente, daarvoor moeten mannen verantwoordelijkheid dragen. Zo is op te maken uit een aantal teksten uit de Bijbel. Dat heeft te maken met dat gezag. dat eigene van de prediking en het ambt. Christenen die kunnen op veel manieren God groot maken. Christenen kunnen veel voor elkaar betekenen. Dat is ook de wil van God. Door hun kennis te delen. Door zo samen te spreken, door van de Here te getuigen. Maar het woord verkondigen, dat heeft iets eigens. Paulus, die schreef eerder in deze brief over zichzelf, in hoofdstuk 1 vers 11, dat hij is aangesteld als prediker. Aangesteld als apostel en leraar der heidenen. En in Romeinen 10 lazen we, hoe zou iemand prediken als hij niet gezonden werd? En als we de teksten in het Nieuwe Testament nalopen, voor wie er staat beschreven dat ze hebben gepredikt, dan is dat bijvoorbeeld Johannes de Doper, dan is dat Jezus zelf, de 12 discipelen, mensen als Paulus en Timotheus. En blijkbaar, zo zien we vanavond, is dat prediken van groot belang in de gemeente. Met zijn eigen karakter. Anders dan een lezing houden. Anders dan een discussie voeren. Het is meer ook dan samen nadenken. Dat is niet fout. Soms zegt de voorganger dat zo. Ik wil samen met u nadenken over deze tekst. Het is niet fout. Maar ergens ook wel wat mager uitgedrukt voor de ambtelijke bediening van het evangelie. Bevel tot prediken heeft een eigen lading. En in de Bijbel valt zelfs onderwijzen daar niet mee samen. Hoewel het wel vaak samen wordt genoemd. Prediken en onderwijzen als een aanvulling onderwijzen op prediken of als een onderdeel van het preken. En hoeveel vormen van spreken over God er ook zijn, deze tekst van vanavond legt groot gewicht op het prediken. In het perspectief van zijn eigen heengaan schrijft de apostel: ik bezweer u ten overstaan van God en van Jezus Christus, die leven en doden zal oordelen, predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Dit moet doorgaan. Dit blijft nodig. In de reformatie van de kerk, de 16e eeuw, werd dat weer duidelijk voor de mens. En wij mogen ons dat vandaag de dag ook echt wel ter harte nemen. Dat in de kerk de prediking zijn Bijbelse plaats houdt. Want er zijn ook andere geluiden. Er zijn ook andere praktijken. Waarbij de prediking wordt weggedrukt. Of zelfs wordt vervangen. Door een verhaaltje. Door een gedachtenwisseling. Door drama en muziek. Niet vergeten, gemeente. Dit speciale, het eigen karakter van prediken. In de tweede plaats. Wat moet dan de inhoud daarvan zijn? De tekst die zegt het eenvoudig. Predik het woord. En in zijn brieven blijkt wat Paulus daarmee bedoelt. In hoofdstuk 2 vers 15 lezen we over het woord van de waarheid. Het woord wat ons de waarheid laat zien. De waarheid over God. De waarheid over tijd en eeuwigheid. De waarheid over de wereld en over de mens. Over de zonde, over de gerechtigheid, de genade. In hoofdstuk 4, in ons hoofdstuk, en dan vers 3, vlak na onze tekst, noemt hij het de gezonde leer. Die verschillende aanduidingen die laten zien dat het een geheel is van inzichten, een leer over Christus, Wat we mogen leren, mogen weten, mogen kennen over zijn dood en opstanding, over de zaligheid voor zondaren, over de genade, over het geloof, de leer van de Vader en van de Heilige Geest. En die leer, dat is gezond, dat woord, dat is betrouwbaar. Daarmee kun je leven en sterven. Dat mag je basis zijn. Het ligt op je pad. Het woord. Predik het, Timotheus. Verkondig die goede boodschap. In de aanloop naar deze opdracht werden we herinnerd aan de Heilige Schriften. Timotheus kende die van jongs af aan, staat er in hoofdstuk 3, vers 15. Geschriften die werden erkend als heilig. Ze zijn door God ingegeven. Het is Gods spreken in schrift vastgelegd. De boeken van Mozes, de profeet, de psalmen, de Bijbel als woord van God. En dat kan ons wijsmaken tot zaligheid. Dat is nuttig om te onderwijzen en toe te rusten. En wanneer dan iemand door God is geroepen om te prediken, wat heeft hij dan te vertellen? Predik het woord. Want alleen dat woord van God, van onze koning, heeft echt gezag. En daarom is het de taak van de prediker de woorden uit de Heilige Schrift open te vouwen. Niet een boodschap erin te leggen, maar de boodschap eruit te halen. Om te zoeken, te luisteren. Wat is hier nu bedoeld? Wat is de stem van God daarin? En dat dan voor onze tijd ook uitleggen. En voor de mensen toepassen. En wanneer onze minister-president nieuwe maatregelen afkondigt, dan kunnen we thuis naar de persconferentie luisteren. We zien hem in beeld. We horen zijn boodschap. Ja, kinderen, vroeger had je dat natuurlijk niet. Had je geen computer, geen televisie, geen radio. Hoe moest dat dan? Nou, de koning vroeger stuurde een heraut op een paard. En die heraut had een groot papier bij zich. Luister, dit is het besluit van de koning. Eerst had hij de mensen bij elkaar geroepen. Hij kwam ergens in een stad, op het marktplein. En hij ging daar staan. Hoort allen, er is een boodschap van de koning, zegt het voort. Als de mensen dan gekomen waren, ja, dan moest je natuurlijk snel heen gaan. Om te horen welke boodschap er is. En die mensen die komen rondom de heraut staan en hij heeft dat papier bij zich. Luister, dit is het besluit van de koning. De koning biedt amnestie aan. En elke burger die in opstand was gekomen, maar daar berouw van heeft. En nu bereid is een eed van trouw af te leggen. Als dat op dat papier staat. Als dat het besluit is van de koning. Dan mag die heraut natuurlijk niet iets anders gaan vertellen. Het moet precies kloppen met wat er staat. Maar hij kan er wel nog wat van uitleggen. Die heraut die ziet daar een paar jongens staan. Die weten niet wat amnestie is. En hij zegt, weten jullie wat dat is? Nou, dat is dat je niet wordt veroordeeld, ook al ben je opstandig geweest, al heb je met een opstand meegedaan, dat je niet zal worden gestraft. De koning is zo vriendelijk, dat hij het je wil vergeven. Wanneer je berouw toont, wanneer je trouw zweert aan de koning nu, ja, daar kan die heraut ook nog wel even wat over vertellen. Hoe dat dan concreet moet gaan. Die eed van trouw afleggen. Ziet u? Wat op dat papier staat, dat moet hij verkondigen. Heel precies wat de koning heeft gezegd en besloten. En zo moet in de prediking Gods woord klinken. Daar moet de Christus worden verkondigd. Niet een Christus naar ons eigen beeld, maar de Christus der schriften. Christus zoals hij oplicht uit het woord. En wat je daarin allemaal van hem kunt zien. De basis voor de christelijke prediking is niet een thema uit de actualiteit. En dat je daar een hele beschouwing over hoort. Met zo nu en dan er een Bijbeltekst bij als illustratie. Dat is niet het woord prediken. En ook niet de eigen deskundigheid van de prediker op een bepaald onderwerp vormt de basis. Dat die prediker dan ergens, ja, wel veel van afwijkt. En hij kan dat mooi vertellen. Dat kan interessant zijn. Een interessante lezing, inderdaad. Dat kan een mooi onderwerp zijn op een conferentie. Dat is prima. Heel waardevol. Dat kun je boeiend vinden. Maar in de samenkomst van de gemeente is nodig dat wij het woord prediken. De door God geïnspireerde schriften laten spreken. En zeker, er kan daar echt wel een actueel thema bij aan bod komen. Waar het licht op werpt. En soms leidt ook een praktische kwestie die aan de orde is wel tot een bepaalde tekstkeuze om juist daar eens over te preken. Maar de Bijbel, die moet altijd bepalend zijn voor de boodschap. Dat die wordt ontvouwd en dat die werkelijk aan het woord komt. Want preken is een boodschap hebben met gezag. En dat ligt in Gods woord. En u moet het er ook zelf dan in kunnen terugvinden. Als u thuis nog eens naleest dat Bijbelgedeelte, zegt u ja, inderdaad, dit en dat, dat staat er. Het komt uit de Bijbel. Want u en ik, wij hebben de waarheid nodig. Want daardoor kunnen wij God leren kennen. Al luisterend gaat dat voor ons open. Wil de Heilige Geest ons dat inzicht geven? Al luisterend kunnen wij de heerlijkheid van Christus gaan zien. Dan krijg ik helderheid hoe ik er deel aan krijg. Dan krijg ik licht ook op mijn levenswandel. Wordt me de weg gewezen. Dat komt uit de waarheid van het woord. En dan hoor ik daarin de aanklacht van Gods wet. In het woord van God spreekt de wet tot mij dat ik schuldig sta en dat ik zelfs de eeuwige dood heb verdiend. In die waarheid van het woord zie ik de realiteit van de twee wegen. Dat velen op de brede weg gaan, zegt Jezus, naar het verderf en strijd daarom om de smalle poort in te gaan. En ook zie ik daar de gerechtigheid van Christus, dat hij een geweldige zaligmaker is. Dat ik aan hem genoeg heb. Dat ik alles bij hem kan vinden. En zijn gerechtigheid wordt mij geschonken uit louter genade. Ik ontdek de belofte van de Heilige Geest. En Gods liefde, die door de Geest in ons wordt uitgestort. Predik het woord. Is dat nu altijd nodig? Moet het dan telkens gebeuren? Ook bij christenen, die het toch al geloven, moet dat dan nog? Zo kom ik nog bij het derde punt, de noodzaak van de prediking. De apostel dringt nog extra aan, met de woorden volhard daarin, gelegen of ongelegen. Gelegen of ongelegen. Hoe moeten we dat toch begrijpen? Moet Timotheus dan te pas en te onpas altijd maar staan preken? En wij zeggen, ja, soms moet je toch ook wel even het juiste moment afwachten en kun je beter stil zijn. Er zijn ook uitleggers die zeggen, ja, maar dit gaat om hemzelf. Of het hem gelegen komt of niet gelegen. Dat moet niet bepalend zijn. Hij moet er altijd mee doorgaan. Toch denk ik niet dat Paulus dat bedoelt. Het is gelegen of ongelegen bij de hoorders. Bij de gemeente. En dan in de zin van niet maar wachten totdat de mensen erom vragen, totdat ze eraan toe zijn, maar ga ermee door, Timotheus. Het woord blijven verkondigen en niet alleen maar wat ze willen horen of wanneer men erop zit te wachten. Nee, houd vol dat de gemeente onderwijs krijgt in de gezonde leer. Dat Timotheus daar het woord predikt. Dat is urgent. Ga door. Hou vol. Want, lezen we in vers 3. Want er komt een moment dat ze het niet meer verdragen. Nu kun je dat woord nog kwijt. Nu kun je de gemeente ermee opbouwen. Er zal een tijd komen dat ze het niet meer willen horen. En deze tijd, dat is niet ergens ver weg aan het einde van de tijd. Maar je ziet het eigenlijk steeds weer. Na verloop van tijd. Mensen kunnen eerst ontvankelijk zijn. Interesse hebben. Luisteren naar het evangelie. Soms zijn ze van jongs af aan al bekend in de schrift en daarin onderwezen. Maar als dat woord van God hun hart niet verbreekt. Als het geen echte bekering brengt. Geen diep en veranderend geloof. Dan hebben de mensen op een zeker moment er genoeg van. En de mensen willen graag wat anders. En schrijft Paulus, ja, dan gaan ze zelf zoeken. Dan gaan ze zoeken wat het gehoor streelt. Wat ze prettig vinden. Predikers die beter aansluiten bij hun eigen behoeften. Die zoeken ze op. Paulus schrijft die tijd zal komen. Dat is heel nuchter als hij dat zo neerzet. Houd er maar rekening mee. Maar het is ook ernstig. Waar je nu nog het woord kan prediken, er kan later een afkeer komen. De hoorders die nu naar je luisteren, misschien dat je ze straks niet meer ziet. En als ze zich van de waarheid van Gods woord afkeren, dan zullen ze door ongeloof verloren gaan. En daarom is het hard nodig dat woord te prediken. Door die verkondiging spreekt de Heere ons aan. Hij laat zijn waarheid zien. Hij roept u tot zijn genade. Hij wil u en jou graag barmhartigheid bewijzen. Hij heeft je zoveel te bieden. Alles wat je nodig hebt voor het eeuwige leven. Ja, voor de tijd en de eeuwigheid. En dan ga je hem daarin zien. Het doel van de prediking is dat, ja, de zaligheid van mensen, maar toch ook zeker dat God wordt groot gemaakt. Dat in de prediking, door de prediker, God wordt groot gemaakt. Groot over God wordt gesproken. En dat dan ook door de gemeente die daarna komt luisteren, die dat in zich opneemt, daarbij één is. Dat wij samen hiermee God groot maken. Ook door u en door jou. Dat het woord zo open gaat en we leren God kennen. En we mogen zeggen, horen. God aanspreken in het gebed, in het zingen. Wie hij is. Dat we hem zo uitspreken. Hem kennen in zijn grootheid, in zijn zuiverheid. Dat we weer duidelijk hebben hoe machtig hij is. Hoe onwrikbaar in zijn trouw. Dat we zien hoe volmaakt God is in zijn wijsheid. Hoe aanbiddelijk in zijn liefde. En in dat woord vinden we de Heer Jezus Christus. Ook in het Oude Testament, in de belofte, in de verwachting. De Christus. En helemaal duidelijk in zijn verschijning op aarde. Als gekruisigd, als gepredikt. In dat woord. Dat opengaat. Dat wordt gepredikt. dan komt daar de zaligmaker. Dan is hij hier bij ons. Wordt hij u voorgehouden. Die zaligmaker die we nodig hebben. En dat je ziet, hij is degene die ik nodig heb. Als verzoening voor mijn zonde. Als mijn redder, ook van mijn ongelovig hart. Voor mijn ellende, waar ik anders toch geen kant mee op kan. Hij is mijn middelaar, mijn verlosser, uit alle nood. Hij, Jezus Christus, hij is de herder die mij zal leiden naar de rust en naar het leven. Ja, dat mag worden verkondigd. Dat moet worden verkondigd. De schoonheid van God in al zijn werken. Hoor wat hij gedaan heeft en wat hij doet. De heerlijkheid van Christus als de afstraling van de Vader. En dat is geen kille informatie. Maar dat we dat met heel ons hart ontvangen. Voorbuigen, dat het ons raakt. Dat we zien hoe groot en hoe goed hij is. En daarin mag de prediker voorgaan. Het woord prediken, dat is God groot maken. Vanuit de schrift, dat het hardop wordt uitgesproken in de gemeente, dat is al reden om erbij te zijn, om samen te komen. En samen hem te eren, maar ook je daarin laten meenemen, zodat je ook goed van de Heere gaat denken, zodat je ziel wordt opgewekt, opnieuw, voor het eerst, om die God lief te hebben. Om eerbied voor hem te hebben, om hem te vertrouwen. Dat het geloof wordt versterkt uit dat woord. Hebt u daar ervaring mee? Dat dat gebeurt. Terwijl je hoort, terwijl je luistert. Dat door de prediking er in je hart verwondering komt. Dat je ontzag krijgt voor God. Dat je meer vertrouwen krijgt in zijn belofte. Dat je rust vindt. Hebt u daar ervaring mee? Dat je een diep verlangen krijgt om naar zijn wil te leven. Die God, die wil ik eren. Ja, dat gebeurt door woord en geest. Daarom is die prediking zo belangrijk, zo noodzakelijk, dat dat telkens weer tot stand komt. Dat dat wordt gevoed en onderhouden. Ja, we weten, het gebeurt niet bij ieder. Het kan ook zo langs je heen gaan. Soms komt het nauwelijks binnen. Het zaad kan ook makkelijk worden verstikt, leren we uit de Bijbel. En iemand die het hoort kan ervan wegkijken als het ware. Dat hij zich afkeert van Christus, van zijn genade. Omdat hij zo verlangt naar de wereld. Omdat je vasthoudt aan je zonde. En wat begeef je dan in groot gevaar? Wat begeef je dan op weg naar de duisternis als je dat woord van God niet aanneemt en niet gelooft en als het je hart niet vervult? Want dat is het doel, dat beoogde prediking. Dat u Christus voor u krijgt en dat je hart mag genieten van de genade van God. Van de liefde van Christus. Dat je gesterkt wordt in het geloven in hem. En dat zal je leven veranderen. Wanneer we zo het woord in ons hart ontvangen. Christus heerlijk voor ons wordt. Dat gaat je leven veranderen. Naar zijn beeld. Dan krijg je een christelijke levenswandel. Dat is niet wat wij even hebben gepresteerd. Maar dat is vrucht. Van de prediking van het woord. Van het ontvangen van dat woord. Dat Christus in ons gestalte krijgt. Dat hij in ons gaat leven. Dat hij in ons gaat wonen. Je gaat hem aanhangen. Je gaat wandelen door het geloof in hem. Zo werkt de Heer. Met zijn woord in de gemeente. Het woord wekt geloof. Het is een kracht. Een kracht voor een nieuw leven. En wie krijgt daarvoor de dank en alle lof? De naam van God. Ook hierin. Dat hij ons die prediking van het woord gegeven heeft. Waardoor zulke grote dingen tot stand komen. Amen. We gaan zingen van Psalm 98. Psalm 98, het eerste en tweede vers, zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. En ook het tweede vers, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98, vers 1 en 2. een blad heb ik een aantal bijbelteksten gezet rondom het woord prediken. Ook een aantal teksten die vanavond aan de orde zijn gekomen. Wie interesse heeft om dat nog eens na te lezen thuis, die kan dat achteruit de kerk bij deze deur meenemen. Daar vindt u zo'n blad. Laten we nu samen de Heere danken en bidden. Grote God, u ze alle lof, ook deze avond. U danken wij dat u een God bent die spreekt. Die mensen roept, waarschuwt en nodigt. Die een God die van zich laat horen. En dat hebt u zo ten volle en bijzonder gedaan in het woord dat vlees is geworden. Jezus Christus, uw eigen Zoon op deze aarde. We mogen het getuigenis van de apostelen en van de evangelisten lezen. Om te zien wie Hij is, wie u bent. We mogen het horen in de prediking van het evangelie. Heer, we danken u. Dat u in deze wereld de dienst van het woord geeft. De verkondiging van het evangelie. Niet alleen de schrift om uit te lezen, daarin te zoeken. Daarin ook wijsheid en leven en vreugde te vinden. Maar ook dat we luisteraars mogen zijn. Dat het wordt uitgezegd wie u bent. Wat uw besluit is. Hoe uw roeping klinkt voor zondaren. En Heere, we danken u daarvoor dat dat voort mag gaan. Ook hier in de gemeente, elke zondag weer. Dat u het ook geeft in de gemeente, dat dat wordt onderhouden. De prediking van het woord. Dat velen daar ook zegen van mogen ervaren. En we bidden van u, Heere, geef dat ook keer op keer. Geef dat ook ten volle. Dat we daar een rijke zegen van mogen meenemen. Want het kan zo de ervaring zijn dat het ook langs ons heen kan gaan. Of het wel eens veel moeite kost. Het kan de ervaring zijn dat u helemaal niet lijkt te spreken, maar heel ver weg bent. En dat mensen het juist zo donker vinden in deze wereld als het gaat over de kennis van u. Wij bidden van u, wilt u ook daar harten openen? Wilt u ook voor hen het licht van uw geest erbij geven? Zodat ook werkelijk de stem van de goede herder wordt gehoord. Wij bidden van u, leer ons hem te volgen. U te dienen. U bidden wij dat u, zo allen die geroepen zijn in de dienst van het woord, daarin uw hulp geeft en uw leiding, trouw en inzicht. Geef dat dominee Voets en ook mij hier in de gemeente, om telkens weer uit de Bijbel te zien wat u te zeggen hebt, dat goed te verstaan, daar niet van af te wijken, maar eerlijk en helder dat in de gemeente te brengen, dat uit te leggen, dat toe te passen. Geef daarvoor de hulp en de kracht van uw Heilige Geest. U bidden we ook voor de opleiding tot predikant. Voor degenen die daar onderwijs geven en verder betrokken zijn. Bij de studie theologie, bij de kerkelijke vakken ook. Wilt u daarin uw zegen schenken, zodat er steeds ook weer predikers zijn die het evangelie helder en duidelijk mogen laten klinken in deze wereld, in de kerk en daarbuiten. Ja, Heere, maak ons ook samen getuigen van u naar de wereld toe, om het licht zo te laten schijnen en door het evangelie mensen te roepen en te wijzen op Christus. U danken we voor wat u gegeven hebt in de reformatie van de kerk. Wij bidden van u, Heere, geef dat we dat ook op de juiste manier bewaren en in deze tijd ook mogen omzetten en daarin verder mogen gaan, wat ook werkelijk uit u is en uit uw woord komt. Blijf bij ons in deze week, geef dat we een gezegende dankdag mogen houden. Wilt u ook dan door uw woord onze harten openen, opdat wij mogen zien welke zegeningen u geeft, hoe wij u daarin kunnen eren, hoe uw naam ook groot maken. Laat dat dan ook, Heer, een dankdag zijn. Met de kinderen van de school, maar ook met de gemeente, om zo u die eer te geven. Gedenk de zieken. Heer, u weet waar er geleden wordt onder pijn, onder zorg. Mensen onzeker zijn over hoe het met hen gaat. Help hen daarin. Of als geliefden lijden. Als er veel zorg is, Heer, wilt u ook daarin troosten en kracht te geven. We bidden voor hen die het psychisch moeilijk hebben. Als er dingen in het leven zijn gebeurd, of als er tijden zijn van somberheid en depressie, of andere psychische aandoeningen, wilt u daarin helpen en bijstaan, de middelen en de kundigheid die er mag zijn ook zegenen. Ga met hen. Zo brengen we deze avond u de dank. Zo bidden we om uw hulp. Zo willen we u de eer geven. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu van Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Psalm 119, vers 25. Uitgang kunt u uw gave geven in de collecte die zijn genoemd bij de mededelingen. En ga dan uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.